NPO Radio 1. KRO NCRW.
Terwijl de kiezer over 3 dagen moet bepalen welke partij het dichtst bij zijn idealen staat, hebben bestuurders in verschillende plaatsen zich vooral bezig gehouden met modder gooien.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Goedenavond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vanavond 3 afleveringen van Reporters NL. Regionale verhalen die een landelijk podium verdienen. Straks het woonbeleid in Rotterdam en de verziekte bestuurscultuur in Arnhem. Maar eerst Limburg. Ook in het Limburgse Brunsum heerst al meer dan 20 jaar een verziekt politiek klimaat. Er spelen verschillende conflicten die elkaar versterken. Een landconflict tussen wethouder Jo Palme en de gemeente en een ruzie over de gemeentelijke herindeling. Wat is er toch gebeurd in Brunsum? Sander Bartling en Geert-Jan Klaasens van de Limburger deden een poging de kluwen van ruzies te ontwarren.
Dus dit is waar het om gaat. Perceel op de hoek, braakliggend met een hoop stenen. Ik schat 100, 150 vierkante meter.
161, om precies te zijn.
En dit perceel verstoort de Brunsumse gemeenteraadspolitiek al hoe lang?
Zeker 20 jaar.
Brunsum, Zuid-Limburg. Het dorp met 30.000 zielen. De parel van de mijnstreek. Dorp met een lang vervlogen mijnverleden.
Het is het mijnmuseum, maar dat gesloten is alleen open op maandag en woensdagmiddag.
Dorp van rapper Shorts.
Rapper Shorts, ben een beest. Altijd los, altijd feest. Hey, what's up?
Dorp van Jo Palme.
U zojuist gezegd dat u vragen, en dat weet ook iedereen, dat we daar regels voor hebben afgesproken. En dat u een vraag.
Wethouder Jo Palme vormt een onaanvaardbaar risico voor de gemeente Brunsum.
We hebben ook met elkaar afgesproken dat we fatsoenlijk besturen.
De wethouder Jo Palme moet opstappen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Ollongren.
Wethouder Jo Palme is de luis in de pels van de Brunsumse gemeentepolitiek. Hij is opstandig, zoekt ruzie en hij is grof in de mond.
Hij vergelijkt de burgemeester van Brunsum met Erdogan en een raadslid heeft hij vervolgens uitgemaakt voor een man met een varkenskop.
Toen ik mag toch een mening hebben over iemand dat hij daar niet gesommeerd van zou zijn, dat had zij zo.
Hoe kan het dat een stukje grond van 160 vierkante meter dat Jo Palme meer dan 40 jaar geleden kocht, vandaag nog steeds voor ruzie in de gemeente zorgt? Hoe kan het dat Brunsum, de parel van de mijnstreek, nu de puist van de mijnstreek is geworden?
Ja, daar stond ooit een gebouw op. Dat is ook afgebroken door de gemeente. Ik weet niet of er echt concrete plannen mee waren, maar goed, het is op.
Jo Palme is een metselaar die zich omschoolt tot jurist. In 1978 is hij raadslid geworden, naar eigen zeggen om de problemen rond de grondkwestie te kunnen oplossen. Dat zegt gemeentejournalist Geert-Jan Klaasens van Dagblad De Limburger.
Daarna bleek dat de perceelgrenzen niet helemaal duidelijk waren vastgelegd. Hij heeft dan daarover 20 jaar later aan de bel getrokken, van ja, het moet eens goed worden vastgelegd. En daarna is wat discussie ontstaan over de omvang van het perceel en dat is nog altijd niet opgelost.
Voor de rechter krijgt Palme in de loop der jaren meerdere malen gelijk. De gemeentelijke klachtencommissie schrijft: de commissie krijgt de indruk dat het bestuur niet zonder vooroordeel handelt indien het gaat om zaken waarbij klager is betrokken en dat ambtenaren door het bestuur met een bepaalde opdracht naar klager worden gestuurd.
In 2006 heeft het college besloten hem na een aantal rechtelijke uitspraken hem die grond te geven.
Door de jarenlange strijd om 165 vierkante meter grond heeft Palme schade geleden, zegt hij. Ruim 1,5 miljoen euro.
Er hangt nog altijd een claim boven de markt van Jo Palme. Als goedmaker voor al die procedures en het leed wat hem is aangedaan.
Maar toenmalig burgemeester Wienans heeft een probleem. Palme is immers niet alleen burger, maar ook raadslid. En daarmee is er een risico van belangenverstrengeling. Nu wordt het spannend. Eind 2017 valt het college. De wethouders van het CDA, de PvdA en de VVD, de landelijke partijen, stappen op om iets heel anders. De gemeentelijke herindeling.
Ja, er was een fusie gepland van Heerlen en Landgraaf. Er werd gezegd van ja, eigenlijk is dat nog niet groot genoeg. Daar zou nog een gemeente bij moeten.
Maar de lokale partijen zijn fel tegen de herindeling.
De lokale partijen waren bang dat de landelijke partijen aan lobbyen waren actief om Brunsum daarbij te voegen.
Ze vragen Jo Palme wethouder te worden in een nieuw, door alleen lokale partijen te vormen college. Intussen heeft burgemeester Wienans een geheim integriteitsonderzoek naar Palme laten uitvoeren. Hij komt niet door de screening. Hij zou een te hoog integriteitsrisico vormen. Vooringenomen vindt de meerderheid van de gemeenteraad. En een tweede integriteitsonderzoek volgt, dat de vloer aanveegt met het eerste. Palme wordt gerehabiliteerd. En daar zijn we nu. Joop Palme is nog steeds wethouder. Er is een heuse verkiezingsstrijd om herindeling tussen de lokale en de landelijke partijen. En er ligt een miljoenenclaim bij de gemeente van de eigen wethouder. Maar er is nog meer aan de hand.
Hoi. Nu kan het rommelen.
Ja, kom binnen.
Kijk eens wat ik uit uw brievenbus haal.
Het is van onze eigen partij. Kijk niet naar de troep, want we zijn nog verbouwen. Er komt een nieuwe vloer nog in vanaf zondag. Ik heb dit ingegeven, dan maak ik dit even dicht en dan ga ik de keuken helemaal verbouwen. Weet je wat het is? Dit huis kan je niet isoleren van de buitenkant.
Oké. Okay.
En nu heb ik het van de binnenkant helemaal geïsoleerd voor de aanwas.
Nico Trommelen is een begrip in Brunssum. Hij verzet zich al 35 jaar tegen de EOX radarvliegtuigen die boven zijn huis landen en opstijgen.
Ik heb het huis altijd willen verkopen, maar ik kreeg het gewoon niet kwijt. En dan denk ik, ja, dan ga ik het van de binnenkant helemaal isoleren. En dan hebben we tenminste een beetje woon genoeg, want het is gewoon extreem hoog. Ik zit hier tegen de 110 decibel aan.
Trommelen heeft zo ongeveer al de rechtszaken die hij gevoerd heeft gewonnen. Maar er verandert niet. De vliegbasis blijft. Hij lijkt wat dat betreft, zegt hij, wel wat op Joop Palme.
Palme heeft de rechtszaken toen gewonnen. En toen is op een gegeven moment heeft de PvdA en de VVD die hebben het dossier heropend, want die konden niet tegen verlies. En als ik dan hoor dat dat heropenen meer dan €300.000 heeft gekost en die man constant zijn blijven achtervolgen, dan vraag ik mij af, wie is hier de schuldige? En het gaat over een stukje grond. Ik hoorde dan in de raadsvergadering dat dat het duurste stukje grond geworden is van heel Nederland. Dan denk ik, jongens, ik word al 35 jaar, word ik geterroriseerd door de basis. En als Palm al 42 jaar door dezelfde groep, PvdA, CDA en de VVD geterroriseerd wordt. Ik denk dat je dan echt kwaad kan worden. Ik vind dat hij zich nog netjes heeft ingehouden.
De stammenstrijd tussen de landelijke partijen en Joop Palme heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar andere lagen van het maatschappelijk leven in Brunssum. Ook naar de EOX, zegt Nico Trommelen.
Als wij ergens gingen demonstreren, waren de mensen bij. En een VVD en een CDA. En wat me heel erg stoort, is de PvdA in Brunssum. Toen ze niet in de coalitie toen zaten, toen liepen ze met ons mee en ze gaan in de coalitie, ze worden wethouder, ze gaan bij de provincie en je hoort er niks meer van. Want dan is het in één keer, ja, het is allemaal werkgelegenheid.
Maar vroeger liepen ze met u mee, waren ze ook tegen?
Waren ze
de
tegen?
Kap en tegen de...
Waren ze tegen?
Nico Trommelen voelt zich in de steek gelaten door de landelijke partijen.
Ik zoek Pascal Goris.
Hoe komt dat?
Deze kroeg is gesticht door mijn opa in 1928. En die heeft dat 29 jaar mogen runnen. En toen waren de mijnen volop aanwezig. Mijn vader heeft dat overgenomen. In 1956 met mijn moeder. En zij hebben het 39 jaar gerund. En ik zit er nu in mijn 23e jaar.
Pascal Gorissen, geboren en getogen kroeghouder en Brunssummer, heeft de tijden zien veranderen.
Toen ik geboren ben in 1969 hadden we 45 vaten bier in de week.
45?
Ja.
En nu?
Nog geen 10%, 15% misschien. En dat Brunssum in de jaren 50 de rijkste gemeente van Nederland was en dat het nu de armste gemeente van Nederland is. En dat die mijnen sluiten en, ja, en dat er dan niet voor in de plaats is gekomen. Of weinig. Ja. Wat vroeger wel was, dat weet ik van de verhalen, dat er heel veel broederschap was tussen die wijnwerkers. En dat is misschien ook een beetje kwijt, hè? Dat die broederschap, dan slaan we elkaar alleen maar de koppen in. We zijn veel sneller jaloers. Dat was vroeger niet.
Nee.
Vroeger stonden we voor elkaar klaar. Ja. Tegenwoordig niet meer.
De mijnsluiting, verklaart die dan het gure politieke klimaat in Brunssum?
Dat komt dus door maatschappelijke ontwikkelingen. Mm-hmm. 1, er is een mijn gesloten. 2, er was te weinig vervangend werk. En 3, dat is nog steeds zo.
Ja en nee, zegt Servi Lespoir van het progressief akkoord Brunssum.
Ja, kijk, wij zijn als Brunssum natuurlijk landelijk neergezet als Justemiel van Nederland. En dat willen we niet. Wij zijn een groot dorp, een kleine stad, waarin het fijn vertoeven is, waar het mooi wonen is, waar veel saamhorig is, waar gemeenschapszin is. Dus qua bestuurscultuur hebben we veel te leren, moeten we schoonmaak maken. En dat gaat ook gebeuren. Qua bestuurskracht zit deze gemeente erg goed.
En dat moet Lespaar natuurlijk ook wel zeggen, want de PAK vormt op dit moment met de lijst Palmen het college.
Maar wat je dan ziet, dat is dat politieke vetes persoonlijke vetes worden.
Lespaar zucht maar eens over de aloude veten tussen Palmen en de gemeente.
Hij heeft ook wel bewezen dat hij best vervelend kan zijn. Hmm. Als raadslid, niet als persoon. Het is geen positieve manier, maar het is ook niet zoiets dat je daar heel veel bij moet denken.
Mm-hmm. Het is gewoon zijn karakter en hij provoceert misschien graag.
Ja.
Maar nu is de vete van Jo Palme onderdeel geworden van het herindelingsdossier. En dus van de verkiezingsstrijd.
En feitelijk zien we dat de landelijke partijen nu voor de verkiezingen zeggen, nee, we zijn eigenlijk niet voor een herindeling. Maar ze hebben in het verleden laten zien, het recente verleden, dat ze wel degelijk Brunssum bij een groot Heerle wilden voegen. En daar zijn wij fadikant op tegen. En dat herindelingsdebat heeft meer kapot gemaakt dan drank kan doen, zo heet de reclame. En dat heeft de boel volledig op scherp gezet.
Is een persoonlijke aversie tussen u en Jo Palme?
Ik heb met Jo Palme nooit zaken gedaan van tevoren. Het enige wat ik hem persoonlijk kwalijk neem is de manier waarop hij zijn met collega's omgaat. Ja. Maar ik heb persoonlijk niks met Jo Palme, dus en dat wil ik ook vooral zo houden.
Jack van Oppen, VVD. De plaaggeest van Jo Palme, bezweren zijn politieke medestanders me. Van Oppen ontkent, net als dat hij ontkent dat de landelijke partijen voor herindeling zijn.
Wij hangen de grote lijn van de VVD aan. Maar daarmee is niet gezegd, de VVD heeft nergens geroepen dat zij herindelingen nastreeft. Ja. Dus kijk, wat ik denk wat hier gebeurt, is dat zij elkaar opzoeken, een statement zoeken waar ze mee een soort van aversie tegen landelijke partijen kunnen oproepen. Mm-hmm. En wij betreuren dat, want je moet met elkaar het gesprek aangaan. We hebben dat ook meermaals gezegd, maar zij blijven daar aan vasthouden. En ik denk dat het, zolang de verkiezingen duurt, zal dat boven de markt blijven hangen. En ik denk dat het daarna heel snel weg ebt.
En Jo Palme, die ebt niet zomaar weg. Die zit er al 40 jaar.
Nou, ik denk wel dat iedereen er een beetje chagrijnig van wordt, dat het altijd de agenda bepaalt.
U wordt in de mensen die ik spreek vaak aangewezen als de grote opponent van Jo Palme, als degene die hem te vuur en te zwaard bestrijdt.
Ja, dat beeld wordt misschien opgeroepen omdat ik woordvoerder ben in het dossier namens de fractie. We zijn natuurlijk namens de VVD zit ik daar en niet namens Jacques van Oppen.
Dan hoor ik wel dat Jo Palme ook een aantal keren gelijk heeft gekregen bij de rechter. En dat het met name u bent, of de VVD, die dat iedere keer weer oprakelt. Wat vindt u daarvan?
Ja, weet je, kijk, en dat is wat ik zeg, ja, het heeft met communicatie te maken. Als je in 2006 met het college destijds een beslissing neemt om hem een stukje grond toe te wijzen, om niet en groter dan wat hij vraagt. Je doet dat in een geheime vergadering. En hij zit zelf in dat proces als wethouder. En wij komen er na de verkiezingen achter. Ja, en dan verwijten ze ons dat wij dat oprakelen. Ja, en ik vind het gewoon jammer dat, ja, eigenlijk gaat het dan ten koste van de burger. En dat is iets wat mij enorm stoort.
U kunt het daar niet bij laten zitten. Dat was 2006. Oké.
Nou ja, naar aanleiding van de oproep van burgemeester Leers. En we hebben op een gegeven moment gezegd, ja, misschien is dit gewoon echt wel het beste voor Brunssum.
Die oproep van waarnemend burgemeester Leers kwam vorige week dinsdag in de gemeenteraadsvergadering. Een oproep om na 40 jaar alle vijandelijkheden te staken.
Het zit diep. Heel diep. En de vraag is of we zo door moeten willen gaan. U kunt daarvoor kiezen. Maar ik zeg u dat ik dan bang ben dat de burger zal afhaken. De cruciale stap die wij moeten zetten, en liefst vanavond, is afstand doen van deze oude cultuur. Kom op mensen, we gaan er een punt achter zetten.
En ja, goed, en dan moet je over je schaduw heen stappen. En ik moet zeggen, ja, dat voor mij persoonlijk was dat best wel een grote stap. Ja. Maar ik schik me daarin, omdat ik vind dat de fractie zal er straks uiteindelijk mee verder moeten.
Als Jo Palme nou zo direct zegt, ik stel me weer beschikbaar als wethouder.
Ja, ik zou dat zeer onverstandig vinden. Ik denk ook dat het niet zou moeten kunnen en ik denk ook niet dat het kan. Ja, en ik zelf zou nooit deel willen uitmaken van een college, een coalitie met Jo Palme als een wethouder.
Nog één halte naar het stadhuis, nog één gesprek. Met wethouder Jo Palme zelf. De man die opkomt voor de Brunssummers die dat zelf niet kunnen, of de man die verantwoordelijk is voor 40 jaar ruzie in de raad.
Toen ik hoorde iemand zeggen in deze raad van, ja, die kleine partijen moeten maar huppelen hoe wij dat willen, want wij hebben voor het zeggen. Ja, dat is een totaal verkeerde benadering. Maar dat is eigenlijk de arrogantie van de landelijke partij. Politieke figuren duigen nergens voor.
Oké, dus politieke figuren, maar wat moeten het dan zijn? Mensen hier uit de lokale gemeenschap?
Gewoon uit de lokale gemeenschap die niet gebonden zijn aan allerlei verplichtingen. Je moet onafhankelijk kunnen opereren. Je moet geen achterbannen hebben die achter je aanlopen en zeggen, ja, maar ik ben ondernemer, hè, en je moet mijn belangen behartigen. En ik ben van de vereniging. Nee, we hebben de belangen van de burger te behartigen.
Maar dat is het verwijt wat u ook is gemaakt vanwege dat lapje grond, dat u het persoonlijke politiek had gemaakt.
Nou, dat is ten onrechte, want daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Het is het bekende politieke verhaal, wat als ze niks meer weten, dan doen ze dat. Maar de schijn van belangenverstrengeling die zit meer bij de VVD als bij welke andere partij dan.
Blijft over het verwijt aan u dat u te hard bent, dat u te veel polemiseert. Vindt u mensen moeten daar tegen kunnen of vindt u dat u het zachter had kunnen doen?
Nee, met polariseren heeft dat niks te maken. Je moet de macht opbreken. En wat veel mensen niet weten, hoe over mensen gepraat wordt, hoe besluiten tot stand komen. Nou, je kunt het bijna vergelijken met kleuters die in de zandbak het spelen zijn en dan met elkaar op bespreken zijn en zeggen, zo doen we het.
Ja.
Het is triest. Maar het is helaas zo.
Het is triest, maar het is helaas zo. Ondanks de emotionele oproep van waarnemend burgemeester Leers om een streep te zetten onder de meningsverschillen, lijkt er weinig veranderd in Brunsum. De stellingen zijn betrokken, de verkiezingen kunnen beginnen.
Ja, en dan kan het moddergooien weer doorgaan. Sander Bartling was samen met Geert-Jan Klaasens van de Limburger in Brunsum. Remember me, have to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far. Remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. Recuérdame. Te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Si sola crees estar, recuérdame. Y mi cantar te irá a abrazar. Yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me. Don't be gone, remember me. And let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Miguel en Nathalie Lafourcade. In Rotterdam woedt er een fel debat tussen voor- en tegenstanders van het woonbeleid. Wonen is in de Maastad politiek beladen. Volgens partijen als Leefbaar Rotterdam moeten er meer middeninkomens in de stad gaan wonen. En die moeten zich ook kunnen vestigen in wijken waar veel mensen met een lager inkomen wonen. Maar tegenstanders vrezen juist dat de groep die leeft van een minimuminkomen de wijk wordt uitgedreven. In samenwerking met Saskia Naafs en Guido van Eyck van het journalistenplatform Vers Beton maakte Klaas den Tek deze bijdrage.
Nou, meneer den Tek, we gaan nu naar een complex. En er zijn plannen om te slopen.
Ik ga op pad met Sjors Verhagen van de huurdersvereniging in de wijk Feyenoord in Rotterdam. Bekend om zijn club. En om mensen met een uitgesproken mening.
Ze zitten allemaal hun rotfok in zakken te vullen. Ik heb de gemeente gewaarschuwd, maar niemand komt er kijken.
Ja, ze zijn boos op Zuid. Op de woonplannen van de gemeente Rotterdam. De meeste mensen hebben een laag inkomen. En ze vrezen dat ze door die plannen niet meer in hun wijk kunnen blijven wonen.
Zeg Klaas, we staan hier in de Stampioenwarstraat. En je ziet hier een leegstaande woning. En ik kan je verzekeren, de vorige die betaalde hier in het begin 230 voor. En nu gaat deze woning weg voor 470.
Sjors Verhagen, actieve bewoner in de wijk Feyenoord. Dit is een van de problemen die jullie eigenlijk in deze wijk hebben. Die huur die omhoog gaat als er gerenoveerd dan wel gesloopt wordt.
Zeker. Kijk, hier aan de overkant zie je dus nieuwe huizenblokken. Ook daar, als er een bewoner weggaat, komt er gegarandeerd de maximale huur komt eruit die een woonbouwvereniging kan vragen voor ons puntensysteem.
Wat is de wijk Feyenoord? Wat is dat voor wijk?
Nou, dat is gewoon een oude arbeiderswijk. En hier woont ook een heel gemêleerde bevolking. Kijk, en een van de dingen van de woonvisie 2030 is dat ze toch deze uitbouwblokken ook willen slopen. En de grote eerste bezwaar van de bewoners, hè, daarom hebben ze mij gevraagd om secretaris van hun bewonerscommissie te worden. Maar het eerste bezwaar is dat er zo weinig informatie wordt gegeven over de toekomst van de huizen.
Wonen in de stad Rotterdam. Het is voor veel Rotterdammers een gevoelig thema. Hoe komt dat toch? Daarvoor moeten we terug naar 2016. In november dat jaar wordt in Rotterdam een referendum gehouden over de woonvisie 2030 van wethouder Wonen van Leefbaar Rotterdam.
Wat voor stad willen we zijn in de toekomst? Dat is een stad die steeds aantrekkelijker is en steeds aantrekkelijker wordt voor ook juist midden- en hogere inkomens.
Ik heb echt het idee dat mensen juist weggejaagd worden uit Rotterdam. Dat jullie eigenlijk af willen van alle mensen die ziek zijn of een uitkering hebben of wat maar ook. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen, maar de praktijk blijkt dus dat Rotterdam-Zuid dat het gewoon verwaarloosd gebied is.
Een volwaardige baan met een vast contract, dat zit er niet meer in. En een huis kopen dus ook niet. Een huis huren, dat wordt steeds moeilijker. En als dus de plannen doorgaan, dan wordt het nog moeilijker.
De tegenstanders van de woonvisie, aangevoerd door de SP, springen er bovenop. Door de plannen van de wethouder van Leefbaar Rotterdam worden er 20.000 goedkope huurwoningen gesloopt. In sommige wijken zou er minder plaats zijn voor mensen met een laag inkomen. De tegenstanders grijpen het referendum aan om de woonvisie van het gemeentebestuur van tafel te krijgen. Helaas.
Het Rotterdamse woonreferendum heeft de opkomstdrempel van 30% niet gehaald. En dat betekent dat wethouder Ronald Snijder zijn woonvisie 2030 verder kan uitwerken. Inclusief de voorgenomen sloop en renovatie van 20.000 goedkope huurwoningen in de stad.
Ik ben Robert Simons, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie.
Thailand Cicek, nummer 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de SP.
De gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Twee partijen, Leefbaar Rotterdam en de SP, domineren opnieuw het debat rond het woonbeleid. Leefbaar wil vasthouden aan de woonvisie 2030. De SP willen juist zo snel mogelijk vanaf.
Wat we op dit moment zien is dat er heel veel woningen worden gesloopt en dat er heel veel wordt bijgebouwd voor de midden- en de hogere klasse. Maar dat de mensen die aan de andere kant van de klas, die onder de armoedegrens leven, die het niet zo breed hebben, die in de bijstand zitten, die in sociale huurwoningen zitten, dat die worden weggedreven. En dat vinden wij echt niet kunnen. Als je ziet wat het afgelopen college is bijgebouwd en voor welke doelgroep dat is bijgebouwd, en als je ziet hoeveel sociale huurwoningen erbij gekomen zijn en hoe die verhoudingen zijn, dat is behoorlijk krom. En dat vinden wij dat dat echt anders moet.
Meneer Simons, als we kijken naar het woonbeleid van de afgelopen jaren, welke kant wilde dit college nou eigenlijk op?
Nou, wij willen de stad aantrekkelijk maken voor iedereen. Je moet een wooncarrière kunnen maken in Rotterdam. Dus als het je wat beter gaat, dan moet je niet gelijk willen verhuizen naar Barendrecht of Vlaamsingeland. Dus je moet ook gewoon bijbouwen in het midden- en hogere segment. En dat hebben we ook gedaan. Ten opzichte van Amsterdam en andere grote steden houden we gewoon meer jonge gezinnen bijvoorbeeld vast. En de afgelopen jaren hebben we ook veel gebouwd. En dat moeten we de komende jaren ook doortrekken voor het middensegment. Voor de young potentials en de starters. En zeg maar voor de hele grote groep die tussen te veel verdient voor de corporatiewoning en te weinig nog verdient voor een eigen huis.
Het is goed dat je bouwt voor de middenklasse en de hoge klasse. Maar wat gebeurt er met de mensen die er hun wijk uit moeten? Die mensen die zitten er al meestal best lang. Dat zijn heel vaak ook ouderen. Dat zijn ook heel vaak mensen die het financieel niet zo breed hebben. En er is weinig alternatief voor hun. Je verdrinkt ze gewoon in principe naar buiten de stad. En op het moment dat jij wijken demografisch, de demografische samenstelling van wijken wilt veranderen, dat je de koopkracht wil verhogen, moet je ook de mensen die je daarmee verdrinkt, moet je ook faciliteren. En dat zien we nauwelijks gebeuren.
Ja, dat is gewoon echt onzin. Als je gewoon naar de feiten, naar de cijfers kijkt, dan zie je dus dat er nog voldoende mensen zijn voor die doelgroep, de mensen die gewoon een krappe beurs hebben.
Dus eigenlijk als het om die woningen gaat, of die mensen die nu in die woningen zitten, die kunnen eigenlijk in hun wijk dan blijven wonen?
Ja, de meeste wel. Er zal altijd een individueel uitzondering zijn. Maar wat we ook graag willen is dat de randgemeenten ook wat meer sociale woningbouw gaan doen. Want daar heb je sommige randgemeenten, daar heb je 20-30%. En in Rotterdam heb je boven de 60% sociale woningbouw. Dus ja, dat is nogal een verschil.
Maar klinkt het dan gek als ik zeg van ja, dan moet er toch ook een deel weer weg?
Nou, dat is eigenlijk logisch. Het klinkt logisch, maar als je gewoon naar de feiten kijkt, dan zie je dus dat het aanbod van goedkope woningen groter is als de doelgroep. En die doelgroep bepalen we gewoon naar aanleiding van inkomensgegevens. Dus er zijn gewoon meer huizen beschikbaar dan er in die doelgroep mensen op zoek zijn.
Oké, ingewikkeld. De SP zegt dus dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Volgens Leefbaar Rotterdam zijn er meer dan genoeg. De SP zegt dat mensen met een laag inkomen de stad waarschijnlijk moeten verlaten. Volgens Leefbaar Rotterdam is dat niet nodig. Op een uitzondering na dan. Wat zijn de feiten? Straks een gesprek daarover. Eerst maar eens terug naar de wijk Feyenoord.
Ja, we gaan nu het buurthuis De Dam, het huis van de wijk De Dam, binnen. En dan hopen we dat we daar een aantal mensen ontmoeten die ons wat meer kunnen vertellen over hun ervaringen met de woonvisie. Hè? Oftewel met sloop en huursprong.
Even de stemming peilen hier in Rotterdam.
Zo is het. Ga je gang. Hé, hé.
Ja.
Dit is meneer Klaas den Tex. En daar zijn wat huurders die graag met u ook van gedachten wisselen.
Nou, ik ben John. Ik ben 61 jaar. Ik ben sinds 4 jaar woonachtig in wijkcentrum Feyenoord.
Ahmed. Woon al 40 jaar hier in deze omgeving.
Ik ben mevrouw Asseroef.
En hoe lang woont u al in de wijk Feyenoord?
18 jaar.
En als je kijkt naar de plannen die de gemeente heeft met deze wijk Feyenoord, wat vindt u van die plannen?
Nou, laten ze hun eigen woning eerst lopen. En dan van de anderen. Waar moeten die arme mensen gaan? Nederland is toch niet alleen voor de rotfucking met de rijken. Het is ook voor de armen. Die moeten er ook zijn.
Ze willen ze gewoon uitpesten hier zo. En dan de rijke personen weer terug. Ik bedoel, als hier zo zeg maar oude woningen weggaan, dan komen daar zo weer mooie, luxe woningen. Niet omdat, maar ze zijn onbetaalbaar voor de mensen die hier zo zitten.
Er zijn wel rondes gegaan dat natuurlijk de bedoeling was om zoveel woningen te slopen. Maar of dat allemaal doorgaat, ik heb mijn twijfels erbij. Want ik merk het aan mijn eigen woning. Er is 1,5 maand geleden hebben ze een nieuwe badkamer, een nieuwe wc, nieuwe keuken geplaatst. En ik woon toevallig ook in een oud bouwwoning, nog met houten vloeren. Dus ik neem aan dat ze er dan niet zoveel geld in pompen om daarna te zeggen van 1,5 jaar gaan we het slopen. Dat lijkt me toch sterk.
Ze beloven hemel en aarde, gouden bergen, maar wat er van omkomt niet is een aarde. Aarde tegen zitten los hier, hè? Ik heb 2 keer mijn nek gebroken. Ik heb de gemeente gewaarschuwd, maar niemand komt er kijken. Nou, vroeger was het veel mooier dan hier. Beter. En nu zitten allemaal luciferdoosjes op elkaar. De flats en al die trappenhuizen die er komen. Zit er geen model in.
Die plannen die de gemeente heeft met de wijk Feyenoord, eigenlijk moet die wijk ja, ook misschien weer wat meer middeninkomens krijgen. Mensen met een betere beurs. Is dat volgens u realistisch?
Dat denk ik wel. Kijk, want over het algemeen, wat mij dan opvalt, is dat wat hier de mensen in deelgemeente Feyenoord zijn toch vaak de minbedeelden. Dus bijstandstrekkers en WW-mensen en afgekeurden en dergelijke. Dus ja, als er wat een middenklasse groep waar mensen zouden komen wonen. Ja, dat, misschien dat dat een tik geeft aan Fridays van... hé, kijk, we gaan weer andere dingen leuk doen. Ja, en als de mensen van de middenklasse mee daarin willen gaan doen... ja, dat kan alleen maar te voordelen van Fridays zijn.
Als nou de gemeente zegt van... u een voorstel doet om... ja, om uw woning te renoveren. Of misschien wel een andere woning krijgt u aangeboden. Wat gaat u dan doen?
Nou, ik weet niet. Dan moeten ze me in een kistje mee gaan nemen. Want ik ga er niet uit, in ieder geval.
Maar zijn er eigenlijk wel genoeg sociale huurwoningen in Rotterdam? De wethouder van Leefbaar Rotterdam zegt van wel. En zijn die plannen om meer middeninkomens in wijken als Feyenoord te laten vestigen realistisch? Ik ga langs bij Hedy van der Berg, bestuursvoorzitter van Woonstichting Havensteder. De woningbouwvereniging die woningen verhuurt aan mensen met een laag inkomen.
Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat in Rotterdam best veel sociale huurwoningen zijn ten opzichte van andere grote steden. En tegelijkertijd constateren wij dat mensen toch zo'n gemiddeld 5 jaar moeten wachten voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dus zijn er genoeg? Nou, dat is wel een zorg. Hè? De betaalbaarheid en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Dat is iets wat wij echt permanent op ons netvlies hebben. En waar we stevig op bijsturen.
Het college van Rotterdam heeft gezegd van eigenlijk moeten er 20.000 woningen gesloopt worden. Deels worden die overigens gerenoveerd, maar deels ook niet. 20.000, is dat een aantal waarvan u zegt van dat is redelijk of juist niet?
Nou, ik was wel een van de partijen die ook bij het referendum flink geageerd hebben tegen dit voornemen om 20.000 woningen te slopen. Ik geloof ook dat het wel iets genuanceerder ligt. Hè. Het is niet alleen slopen, maar het is we kunnen wel met 20.000 woningen minder in Rotterdam. En ik denk dat dat zeer de vraag is. Hè. Er is nu recent onderzoek gedaan waaruit blijkt dat die afname van de sociale huurwoningenvoorraad toch in heel rap tempo gebeurt. Als je ziet wat er bijgebouwd wordt in dat segment, dat is in Rotterdam in ieder geval bijzonder beperkt, want dit college zet in op middelduur en duur en vooral op koopwoningen. En dat betekent dat iedere woning die nu gesloopt wordt of verkocht of geharmoniseerd, ja, dat daar eigenlijk weinig sociale huurwoningen tegenovergesteld worden.
De wethouder zegt er worden 4.000 woningen per jaar bijgebouwd.
Nou, ik denk dat dat kan kloppen. Er worden wel 4.000 woningen bijgebouwd. Maar wat hij er niet bij zegt, is dat het geen 4.000 sociale huurwoningen zijn. En dat hoeft ook niet. Hè. Ik denk dat het heel goed zou zijn om in Rotterdam een tweesporenbeleid te voeren. Want Rotterdam is hip en happening. En iedereen wil profiteren van de economische vooruitgang. Prima om die groepen ook vast te houden. Maar ik zie ook dat een vernieuwing van de voorraad sociale huurwoningen, ook in kwalitatief opzicht, maar ook in de segmenten waar echt wel schaarste is, in de stad, maar ook in de regio, dat daar ook nieuw gebouwd moet worden in de sociale huur. En dat is met dit college nog geen vanzelfsprekendheid.
Hedy van den Berg van Havensteden, nou zegt het college en onder andere Leefbaar Rotterdam, we moeten die wijken veranderen. Daar moeten middeninkomens en hoge inkomens komen, of de gezinnen moeten daar kunnen blijven wonen. Hebben ze daar dan toch niet een punt dat je dan toch iets, ja, misschien wat radicaler moet doen?
Nou, ik denk zeker dat ze gelijk hebben als ze zeggen, we moeten moeite doen om de groepen die we willen vasthouden in zo'n stad, om die ook echt vast te houden. Dat betekent volgens mij niet dat iedere wijk een bakfietswijk moet worden. En daar lijkt het af en toe nu wel op. En je kunt niet zeggen, er zijn mensen met lage inkomens die misschien ook andere problemen hebben om aangehaakt te raken. Die hebben we liever niet in een stad als Rotterdam, of we hebben daar liever een beetje minder. Want waar moeten die dan naartoe? Er wordt natuurlijk heel vaak gesproken over de regio. Hè? Kunnen ze niet naar Capelle? Kunnen ze niet naar Barendrecht? Ik denk dat het heel goed is om met elkaar te kijken van, zijn er kansen om daar nog wel sociale huurwoningen ook toe te voegen? Maar ook daarvoor geldt, mensen bepalen zelf waar ze willen wonen. En als ze kiezen voor wonen in Rotterdam, dan zullen we ook moeten zorgen dat dat op een fatsoenlijke manier gebeurt.
Het woonbeleid in Rotterdam. Iets zegt me dat de Rotterdammers er de komende jaren nog niet over zijn uitgepraat. Het zal ook sterk afhangen van de verkiezingsuitslag op 21 maart. De linkse partijen als de SP hebben al aangegeven dat ze de woonvisie van tafel willen. Partijen als Leefbaar Rotterdam houden eraan vast. Eén ding is zeker, met de druk op de woningmarkt en de groeiende kloof tussen de lagere en de hogere inkomens zal het woonbeleid nog wel een tijdje politiek blijven.
Deze week werd bekend dat het kabinet Rotterdam-Zuid te hulp schiet. Er wordt 130 miljoen euro extra vrijgemaakt. Geld is bedoeld voor het verbeteren van huizen, het wegwerken van achterstanden in het onderwijs en om meer mensen aan het werk te helpen.
Reporter Radio.
Omroep Gelderland reisde samen met de lokale omroepen de afgelopen weken de hele provincie af. Met een grote verkiezingsbus verzorgden ze radio-uitzendingen en iedere vrijdag was er bovendien een live tv-uitzending. Naast veel aandacht voor politieke debatten kwam de zender ook terug op onderwerpen waar Omroep Gelderland eerder dit jaar onderzoek naar deed. Vorige week stond de bus in Arnhem, de hoofdstad van de provincie. Wil van der Schans ging op bezoek en doet verslag over de stand van de regionale en lokale journalistiek en de verziekte bestuurscultuur in Arnhem.
Dit is Gelderland Stemt vanuit de verkiezingsbus. Met het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen, interviews en debat.
Deze bus rijdt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kriskras door onze provincie.
Het voelt een beetje als een schoolreisje.
En aan de tafel hier binnen ontvangen we gasten, bespreken we de thema's die in het gebied leven.
Samen met 33 lokale omroepen zoeken wij uit wat er speelt in uw dorp of stad.
En de lijsttrekkers daarvan zijn hier. Kursa Bal, lijsttrekker van Denk Verenigd Arnhem. Diana Kummeling.
Ja, we staan hier en Koen Verheij, in de bus, hè, Sandrina?
Absoluut, het is onze verkiezingsbus. Het is eigenlijk een camper, een Amerikaanse camper. En Joost, dat is onze chauffeur, die woont hier nu ook al bijna 4 weken gewoon in de bus.
Oh ja, want het is echt een waanzinnig lang ding. En wat doen jullie precies? Want het is een verkiezingsbus. Wat doen jullie precies met deze bus?
Nou, we rijden de provincie door. We doen eigenlijk alle gemeenten aan 49 stuks waar verkiezingen zijn, 21 maart. En de lokale omroep van die gemeente maakt dan een radio-uitzending.
Dus het is Omroep Gelderland in samenwerking met de lokale omroepen?
33 lokale omroepen. We hebben het in 3 maanden uit de grond gestampt. En we werkten al enigszins samen met een aantal lokale omroepen. Met uitwisseling van berichtgeving op onze website. En we hebben ze eigenlijk een beetje verleid met deze geweldige bus. En het is natuurlijk ongelooflijk leuk om juist die gemeenteraadsverkiezingen ook samen te doen. Zij zitten in die haarvaten. Wij kunnen het faciliteren en ondersteunen. En dus samen komen we tot dit project. We staan vandaag bij Muses in Arnhem.
En op de andere dagen doen de lokale omroepen andere plaatsen?
Absoluut, we doen alle plaatsen aan, ja.
De hennep mag in die gemeente ook worden verkocht. Aan het einde van de proef komt er een afbouwfase.
Daar speel je net de bus over.
Ja, dat was de bedoeling.
Dat was de bedoeling.
Zo veel maar... christenen niet.
Ja, maar dat mag niet. Maar iedereen wil samenwerken hier. Dus...
Ja, doen we hier even. Ik mag niet binnen ophangen, hoor ik net.
Mag er wel buiten?
Ja, buiten mag.
Oké, okay. Ja, dat is weer fijn. Ze wilden de bus overnemen. Dan gaat hij alleen maar linksaf.
Ja, liefst ergens overheen, plak.
Mag ik nog even vragen, want nu is de kaping niet gelukt, maar de binnenkaping niet.
De is niet gelukt, maar de buitenkaping wel.
En die moet dan blijven hangen tot
aan het eind, ja. Dat wij als SP vertegenwoordigd zijn, inderdaad.
U luistert naar Gelderland Stemt.
Een kleine 3 weken nog, dan mogen we naar de stembus en gaan we bepalen wie er in de gemeenteraad komt. Maar wie controleren straks die lokale bestuurders? Dat zouden we vooral lokale journalisten moeten zijn als, daar is de term weer, waakhond van onze democratie. Maar voor die journalisten is steeds minder geld, terwijl gemeenten wel steeds meer taken krijgen.
Ja, aan tafel 2 lokale omroepen, waaronder een prijswinnende en Quint Kik, onderzoeker van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
Wij gaan maar weer eruit, want anders... Quint, om eens even te
beginnen. Haring in de ton, sorry.
Ja, en nu zijn de volgende uur aan de beurt.
Oh, kijk, hoeven ze. Hallo.
Ja. We gaan buiten werken luisteren.
Ja. Doen jullie dit voor radio ook?
Ja. Wij doen het voor Radio 1.
En hoe kom je in contact met omroepen dan?
Ja, dat hebben we een samenwerkingsverband hebben.
Ja, meestal weet ik al die samenwerking, zeker met... Jullie gaat wel. Succes, joh.
De verkiezingscaravaan. Een uniek project van Omroep Gelderland en de lokale omroepen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Nou, wij doen dit omdat wij vinden dat de regionale omroep samen met de lokale een belangrijke rol heeft bij de lokale verkiezingen en ook bij de provinciale verkiezingen. En we hebben elkaar opgezocht. Wij werken al een tijdje samen met de lokale omroepen. En deze gebeurtenis, verkiezingen, zijn bij uitstek een moment om nog eens wat intensiever de handen ineen te slaan en verslag te doen vanuit al die gemeenten. Omdat de lokale omroepen heel goed kennis hebben van wat er in hun gemeente speelt. En wie er actief zijn in de politiek en op welke manier en wat de gevoeligheden zijn. Nou, en in combinatie met zo'n uitzending die wij maken, kun je daar hele goede dingen mee doen.
Welke lokale omroep komt u?
Ja, u gokte het al, hè?
Hij verklapte het al. Ik sta hier met collega's van de lokale omroep.
Ja, ik ben van de RN7, dat is de streekomroep van Nijmegen en omgeving. En wij hebben ook een aantal uitzendingen met deze bus op de planning staan en achter de rug. En proberen in ieder geval de samenwerking te vinden op het vlak van waar het gaat om het dienen van de lokale democratie. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Dat wij zoveel mogelijk politici aan het woord kunnen laten die iets kunnen vertellen over dat wat hen bezighoudt. Over dat wat waar het in gemeentes over gaat. En ook de gemeentes van onze streekomroep.
Lijkt me ook wel lastig, hè? Want de lokale omroepen die staan natuurlijk heel erg onder druk. Steeds minder geld, bezuinigingen. Is het nog wel te doen dan?
Nou ja, daarom ligt er natuurlijk een plan om een streekomroep op te tuigen. Een soort van fusieomroep waarbij lokale omroepen de krachten bundelen. Dat is een proces dat al een tijdje loopt. En wat vandaag of morgen in ieder geval in het geval van Nijmegen zal resulteren in een professionele streekomroep. Waar de lokale omroep vroeger een vrijwilligersorganisatie was met 1 of 2 betaalde krachten, moet de streekomroep een professionele organisatie zijn met de inzet van vrijwilligers. Dat klinkt een beetje als een nuanceverschil, maar dat is wel wezenlijk, denk ik. En op die manier denk ik dat we een goede partner kunnen vormen voor bijvoorbeeld Omroep Gelderland, maar ook voor de lokale democratie.
Nu zag ik jullie al net in gesprek met de minister, Arie Slob. Is de lobby gelukt?
Nou, niet zozeer een lobby. Kijk, hij komt hier naartoe omdat hij vindt dat dit een heel interessant project is en een goede manier om inderdaad die lokale journalistiek en die lokale democratie te versterken. En wij laten dat gewoon zien. Dus wij hebben daar geen specifieke lobbystrategie bij. We laten gewoon zien wat we doen. En je merkt niet alleen bij de minister, maar ook op veel andere plekken dat begint aan te slaan. Ook het concept met heel veel belangstelling in de rest van het land wordt gevolgd.
Ja, gewoon de praktische samenwerking.
Ja, gewoon, we gaan het gewoon doen. We stropen de mouw op en we gaan het doen.
Om het zaakje rond te maken, Quint, ik kan jou nog even vragen. Wat zou de oplossing zijn om de lokale journalistiek op een goede manier overeind te houden?
Nou, ik denk dat om te beginnen lokale politici dit niet alleen met de mond moeten beleiden, maar ook bereid moeten zijn om na te denken over oplossingen die misschien ook geld kosten. Als je dit echt belangrijk vindt, als je dit lokaal wilt beleggen, als Den Haag, als provincie, als gemeente, dan moet daar geld bij.
Het kan niet zo zijn
dat... En moet dat dan alleen in oproepen? Of zou je ook kunnen zeggen dat kranten misschien daar een soort model in moeten krijgen?
Nou ja, als stimuleringsfonds subsidiëren wij samenwerkingsprojecten, mediacentra, waarbinnen bijvoorbeeld kranten en omroepen samenwerken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Enschede. Newsroom Enschede is de lokale omroep, een van de betere lokale omroepen. Overigens ook daar maar, ik geloof 4 of 5 betaalde krachten. Mm-hmm. Samen met het Dagblad. En dat gaat hartstikke goed. Maar je moet je dan realiseren, daar moet heel veel diplomatie bedreven worden. Dat wordt nog wel eens vergeten. Zeker als je een dwingt tot vorming van streekomroep, een sterke omroep vraagt om met zijn collega's samen te gaan werken. Ja. Dat kost vreselijk veel tijd.
Dat geld voor nodig. Mediation is ongeveer al wel van tevoren voor nodig.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook. Ja. Maar in het constructie natuurlijk ook nog best iets.
Ik ga het afronden. Oh. Ja, zo ben. Dat weet je, weet hoe het werkt, toch?
Tijd ligt als je
precies strijdt met de democratie. Ja. Ja.
Dank jullie wel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
De boeren zijn in de staat. De boeren zijn in de staat. Hij denkt nou ik alles gehad. Nee, de boeren zijn in de staat. Allemaal. De boeren zijn in de staat. De boeren zijn in de staat.
Gemeentebelang Boerenpartij, maak bekend. 21 maart mag u gaan stemmen.
We zijn hier bij het Raadshuis van Heerde. Een prachtig gebouw om te zien. Nu blijkt voor een tijdje terug dat er een voorstel kwam om dit hele raadhuis uit te breiden en een investering te doen van 1,8 miljoen. Daar zijn wij helemaal op tegen.
Bedankt, TV Gelderland, voor de medewerking, voor deze rondrit. En tot ziens in de stemhokje 21 maart en dat de keuze op gemeentebelang Boerenpartij mag vallen.
We kijken door de ogen van een apenkenner naar het gedrag van Arnhemse politici. Die machtsstrijd die liep hier in Arnhem volledig uit de hand.
Wil jij hem meenemen?
Ik neem hem mee die kant op.
U loopt met mij die kant op. Mooi.
U gaat iets vertellen over de bestuurscultuur.
Ik ga iets vertellen over algemene wetmatigheden die bij een bestuurscultuur wel eens een rol zouden kunnen spelen. Ja, ik zal dadelijk laten zien dat er hier een aantal Arnhemmers zijn die met hetzelfde probleem zitten. Die wonen in het noorden van de stad aan de Schelmseweg. En worden op het ogenblik hebben als voorzitter de heer Jambo. Jambo is de alfaman.
Jambo is van welke partij?
Jambo is van de partij De Verenigde Chimpansees.
Ah, en die doet mee met de verkiezingen.
De Verenigde Chimpansees, ze doen niet mee aan de verkiezingen, want ze geloven het wel. Ze denken dat het ook dat zij het precies voor elkaar krijgen. Dus ze maken zich geen zorgen.
Nee. Nee. Maar,
ze maken alleen zich zorgen over de relaties in de club zelf. En,
ze zijn dat heeft u onderzocht?
Dat hebben we uitvoerig onderzocht al sinds 40 jaar. Dan doen we daar onderzoek naar chimpansee-politiek. En dat betekent dus dat coalities bestaan bij gratie van het feit dat een van degenen, zijn coalitiepartners, voldoende ruimte geeft om het voor hem interessant te maken. Dat hij aan die coalitie deelneemt. Want anders zegt hij, voor jou een ander.
Nou, laten we dat even vertalen, Bouke. Ja, dat ik wou zeggen, dat werkt hier anders in Arnhem.
Dit is echt de ideale wereld. Het zou geweldig zijn als dat in Arnhem ook zo was gebeurd. Maar dat is helaas niet zo. Ook al wordt het iemand niet gegund. Hier is de kwestie geweest, twee wethouders. Eentje krijgt nu vooral de schijnwerpers op zich. Dat is Elfrie van de SP. Maar de D66-wethouder heeft net zo goed kilo's boter op zijn hoofd. Oh. Dat is helemaal geen kwestie geweest van iemand iets gunnen of samenwerken. Dat is een kwestie geweest, alles naar je toe grijpen. Voor je eigen ego, voor je eigen plek. Bovenop, al leven ze het niet echt op die apenrots. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, dat hebben ze gedaan met het doel. Want ze willen het zo goed voor Arnhem. Dat is niet waar. Als je het echt goed wil voor Arnhem, dan zorg je gewoon dat je met zoveel mogelijk partijen samenwerkt, zodat je samen... Dat is echt, maar dat weet u beter dan ik, dat is leiderschap. Zorg dat je veel mensen om je heen verzamelt. Ja. En hier hebben ze mensen van zich afgestoten. Er zijn wethouders opgestapt, er is een burgemeester stuk opgegaan, laat het ook niet vergeten.
Goedendag, mag ik u iets vragen?
Dat mag u zeker.
Ik ben van Radio 1, KRO. U bent wethouder, geloof ik.
Ik ben wethouder.
Van?
CDA.
CDA, en uw naam is?
Ine van Burgstede.
Nou sprak ik net heel bijzonder een primatoloog. En hij kwam eigenlijk met een heel bijzonder verhaal over de bestuurscultuur in Arnhem. En dat vergeleek hij eigenlijk een beetje met de apenrots. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan?
Ik ben geen primatoloog en hij heeft zijn eigen vergelijking daarmee gemaakt. En die laat ik aan de heer Van Hoof.
Ja. Maar er is wel een rapport van de commissie Friese. En ja, die maakt wel een beetje korte metten met de bestuurscultuur, geloof ik.
Ja, Friese zegt, het is niets anders dan in andere gemeenten. Hè. U bent buitengewoon gewoon, zegt het rapport. Het heeft wel heel erg het vergrootglas op Arnhem gelegd. En niet op de meest positieve manier. Dat vind ik heel erg jammer. Want volgens mij zijn er hele betrokken Arnhemmers, maar ook hele betrokken bestuurders die het beste voor deze stad willen.
Ja, toch staat er in het rapport wel hè, behoorlijke kritiek.
Al deze mensen die ik ken willen het beste voor de stad.
Ja, het lukt alleen niet makkelijk om dat samen te doen.
Ik heb mogen werken voor deze stad. En ik zie dat er ook ontzettende goede samenwerkingen kunnen zijn.
En na de verkiezingen wilt u graag weer wethouder worden?
Nou, het zou mooi zijn als het CDA gegund wordt om een vervolg te geven aan deze bestuursperiode.
Mijn naam is Gerry Elfrink. Ik ben lijsttrekker voor de SP bij deze verkiezingen. En ik ben op dit moment ook wethouder. En dan ben ik inmiddels 8 jaar. En ik heb me ingezet om Arnhem weer in beweging te krijgen. Op elk vlak. Dus als het gaat om het station, wat jarenlang een bouwput was, dat is nu klaar. De zuidelijke binnenstad, waar 30 jaar plannen voor waren, maar waar niks gebeurde. Dat is nu bijna helemaal uitgevoerd. Onze cultuurhuisvesting, wat een drama was. Gebouwen waren ontzettend slecht. Er ging heel veel geld toe jaarlijks. En steeds minder mensen kwamen bezoeken, heb ik opgeknapt. De armoedebestrijding geven we meer geld aan uit dan ooit. De thuiszorg is de best georganiseerde van Nederland. Daar hebben we ons allemaal voor ingezet. Samen met partners natuurlijk, doe je niet alleen. Maar ik ben een druk baasje, dat klopt.
Nu sprak ik net binnen een primatoloog. En dat vond ik wel een heel bijzonder verhaal wat die man vertelde. Want die had het toch een beetje over de bestuurscultuur hier in Arnhem. Die vergeleek met de primatencultuur in de dierentuin.
Jan van Hoof, de familie van Alex van Hoof, de directeur van de dierentuin. En hij bestudeert al zijn hele leven lang apen. En we kennen hem hier in Arnhem ook allemaal goed. En dat is eigenlijk zijn dagelijks werk. Hoe gedragen apen zich? Hoe gaan die met elkaar om? En hoe doen gewone mensen dat? Dus ja, dat doet hij dagelijks eigenlijk, die vergelijking maken.
Ja. Maar wat vindt u ervan dat hij de bestuurscultuur van Arnhem daarmee vergelijkt?
Ja, dat is zijn werk, dus dat is prima.
Ja, ja. Nou, ligt daar aan ten grondslag natuurlijk wel een rapport van de commissie Friese.
De heer hoogleraar Fris heeft een rapport geschreven. Niet veel mensen hebben het gelezen. Maar laatst was bijvoorbeeld de hoogleraar Duinhoven uit Wageningen nog aan het woord. Die bestudeert ook de Arnhemse politiek. En die zei van, ja, ik heb het rapport toch wat anders gelezen dan de meesten die zich erover roeren. Want wat ik hierin lees is dat Arnhem twee sterke wethouders heeft. Die inderdaad erg bepalend zijn, maar veel goede dingen doen. Daar zou ik maar eens blij mee zijn als stad. En een gemeenteraad die het eigenlijk niet zo goed weet hoe ze daar nou mee om moeten gaan. En daar, die zou vooral eens even naar zichzelf moeten kijken.
Ja, dat was de kritiek van de commissie Fris, hè? Dat, ja, dat u onder andere te veel voortouw neemt. Hè? Te ver voor de troepen uitloopt.
Of anderen misschien wel een beetje te weinig voortouw nemen.
Ja, dat is het perspectief wat u noemt, hè? Wat anders is inderdaad. Maar voelt u zich daardoor aangesproken? Of denkt u van, nou ja, het is een miskenning van mijn inzet?
Nee. Ik ben blij met alle aandacht. Of dat nou kritiek is of compliment. Sterker nog, ik ben eigenlijk blijer met kritiek. Omdat bij kritiek zit er soms iets heel goeds in. Waardoor je weer verbetering kan aanbrengen. En complimenten zijn leuk voor de energie. Maar ja, dat is eigenlijk een bevestiging van, ja, zo doe je het goed. En ik probeer het altijd nog beter te doen. Dus kritiek is welkom.
Verzoek is in deze bus niet aan dovemans oren gericht.
Ik wil tot slot nog even het laatste advies van u aan de politici.
Nou ja, dat is dat je in de gaten hebt of het dan om apen gaat, of om mensen, of om wolven, of om... Het gaat in wezen om hele fundamentele wetmatigheden van het sociale samenleven. En dat is, als je met elkaar samenleeft, als je geen belangen gemeenschappelijk had, dan was je solitair. Je bent met elkaar samen omdat er duidelijk gemeenschappelijke belangen zijn. Maar binnen dat krachtenveld is het natuurlijk zo dat iedereen probeert de maximale opbrengsten te krijgen en de minimale kosten. En dat betekent compromissen. En dat is onderhandeling met elkaar. En of het dan over apen gaat, of over wolven, of over mensen. Het gaat om dezelfde wetmatigheid. En
de verkiezingen gaan het
die moet je in de gaten hebben.
De verkiezingen gaan het uitwijzen op 21 maart.
Reportage van Wil van der Schans vanuit Arnhem. Wil je naar aanleiding van deze uitzending reageren? Ons bijvoorbeeld wijzen op een destructieve bestuurscultuur in een andere gemeente? Dan kun je ons altijd bereiken via de mail reporterradio@kro-ncrw.nl. Wil van der Schans is hier nog even, want de podcast deze week, Wil, die te vinden is in Stitcher en iTunes, die gaat over de WIF, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.
Ja, klopt. Aanstaande woensdag mogen we naast stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen ook stemmen voor het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ik ben daar de afgelopen weken vrij intensief mee bezig geweest voor wifonderloep.nl. Maar nu ook een mooie podcast gemaakt voor Reporter. En deze gaat over wel een hele kwestie die echt gaat spelen, denk ik, ook na het referendum. Het uitwisselen van bulkdata met derde landen.
Ja, want daarom wordt hij de sleepwet genoemd. De AIVD zou onder de nieuwe wet op grote schaal data mogen verzamelen. Maar die mogen ze ook ongefilterd, zonder dat ze zelf naar kijken, delen met andere landen.
Ja, klopt. Er ligt een opdracht van de ministers aan ten grondslag en dan mag er pas getapt worden van het internet. Maar deze data die wordt niet geëvalueerd voordat die uitgewisseld wordt met derde landen. Nee. En nu is dat bij militaire missies heel erg noodzakelijk en belangrijk.
En gemakkelijk.
Ja, en makkelijk. Ja. Maar de uitbreiding naar Nederland, die wordt voor veel door veel mensen toch heel kritisch bekeken.
Ja, want je hebt professor gesproken.
Ja, hoogleraar Bart Jacobsen onder andere.
Van de Radboud Universiteit.
Ja, Radboud Universiteit.
En die zegt, het zou wel eens kunnen zijn omdat Nederland dat graag wil, om dan op het hoogste niveau mee te kunnen spelen met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten,
ja,
de Five Eyes.
Dat is zijn stelling. Hij zegt van, wij hebben hier in Amsterdam de Amsterdam Internet Exchange. Daar gaan per seconde gaan daar bibliotheken aan informatie door die voor heel veel inlichtingendiensten van groot belang kan zijn.
In de Reporter Radio podcast te vinden, dus in Stitcher, iTunes, Soundcloud, et cetera. Dadelijk het debatprogramma Kwesties. En dan is er om 9:00 nog een radiodoc, ook over gemeentelijke politiek. Modder gooien in Bronkhorst over en weer beschuldigingen. Fijne avond.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Ik heb gewoon naar eer en geweten mijn werk gedaan.
Hij is boos.
Dat vind ik zoiets walgelijks.
Heel boos.
Uit het onderzoek blijkt dat Stapelbroek rollen heeft vermengd.
Paardenfokker Herman Stapelbroek wordt naar zijn gevoel ten onrechte beschuldigd van valsspelen.
Het rapport over het commissielid de heer Stapelbroek raakt veel meer aan de kern van onze democratie.
Deze week in Radio Doc. met De Poten in de Klei. Een documentaire over vermeende belangenverstrengeling op het platteland.
En daar zit voor mij toch wel de pijn. Hij heeft niet naar eer en geweten gehandeld.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc met De Poten in de Klei.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl.
In Nederland wordt elke 10 minuten ingebroken, zeker in de donkere maanden. Met het Veenstra-alarmsysteem kunt u zorgeloos van huis of gaan slapen. De Veenstra-vakmannen waken dan dag en nacht over u en uw bezittingen. Veenstra, meer in huis.
10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij alternate.nl.
Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com.
Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl.
25 jaar geleden dacht ik erover om bij mijn uitvaart mijn leukste vakantiefoto's te laten zien. Maar vandaag zou ik een Italiaanse lunch wensen. Iedereen laten genieten aan zo'n lange, grote tafel. En later, als mijn einde echt nabij is, dan zou ik het liefst zo lang mogelijk thuis verzorgd willen worden. Fijn als mijn verzekering dan eerder iets uitkeert.
Kies voor een verzekering die u kunt aanpassen wanneer uw uitvaartwensen veranderen. De Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering. Ga naar uw financieel adviseur. Jarden.
Kom 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl.
NPO Radio 1.